Ik meen dat we de vorige keer het laatst gesproken hebben over dat gelovig overblijfsel uit het eerste deel van Romeinen 11, waar er gesproken wordt over dat er ook in onze dagen een overblijfsel is na de verkiezing der genade. Ik meen dat we waren bij vers 5, want daar staat dat ook zo. Ontleend aan de situatie van Elia in zijn dagen, maar door de apostel Paulus ook toegepast op onze dagen. Onder de gedachte, of met de gedachte, dat altijd de eeuwen door er een overblijfsel geweest is, zoals dat ook bijvoorbeeld eigenlijk in Johannes 1 gezegd wordt, namelijk dat het woord was in de wereld, maar in het algemeen heeft men er niet naar geluisterd, maar zoveel hem aangenomen hebben, die waren er dus wel, maar een minderheid, heeft hij in de tijd macht gegeven om kinderen gods te worden. Maar in onze dagen worden gelovigen meteen kinderen gods, maar niettemin, ze spraken dus van zo'n overblijfsel in onze tegenwoordige tijd na de verkiezing der genade. Want God doet gelovigen overblijven. In de brede betekenis van de term, de uiteindelijke betekenis van de term, namelijk gelovigen blijven over, zij ontvangen namelijk eeuwig leven en dus blijven zij over, zij leven het langst. En dat uiteraard op grond van genade. Op grond van de verkiezing der genade, God kiest namelijk geloof, maar dat is in de voorgaande hoofdstukken natuurlijk uitgebreid uiteengezet. En op grond van die verkiezing der genade ontvangt men eeuwig leven. Genade wordt daarna nog aardig gedefinieerd ook in vers 6. Dat is een schriftplaats die men in onze dagen blijkbaar vergeten is. Want er staat in vers 6, indien het door genade is, dan is het niet uit de werken. Het is of het een of het ander. Anders is genade immers geen genade meer. Genade staat voor onverdiende gunst, zonder werken dus. En de tweede helft van vers 6, en indien het is uit de werken, zo is het geen genade meer. Staat er dus twee keer hetzelfde, alleen van twee verschillende kanten benoemd. Want anders is werk geen werk meer. Werk heeft dus, of laat ik het anders zeggen, volgens dit vers, werk is werk omdat het wat zou opleveren. Als het niet wat oplevert, dan heet het ook geen werk, maar dan heet het een hobby. En zoals bekend, een hobby levert niks op. Dat is zwak uitgedrukt. Juist. Goed. Onthoud dat, hè. Werk is niet maar bezigheid of activiteit. Werk is werk omdat het wat zou opleveren. En daarom verdragen werk en genade elkaar niet. Het zijn twee totaal tegengestelde begrippen. Goed, maar dat is natuurlijk allemaal samenvattend van de voorgaande hoofdstukken. En daarna komen wij in vers 7. Wat dan? En u begrijpt dat via dat woordje dan het voorgaande weer eens een keer wordt samengevat op de gebruikelijke wijze. Net als in bijvoorbeeld, ik kijk maar even rond, Romeinen 9 vers 30. Wat zullen wij dan zeggen? Wat zijn we eigenlijk aan het beweren? Korte samenvatting van het voorafgaande. En het gebeurt hier opnieuw in 11 vers 7. Hetgeen Israël zoekt, heeft het niet verkregen. Israël zocht iets. Onder Israël uiteraard te verstaan het Joodse volk, want dat is de toepassing van de term in deze hoofdstukken. Hetgeen Israël zoekt, heeft het niet verkregen. Israël zocht dus, wellicht zoekt nog steeds, want het staat in de tegenwoordige tijd, en tot in onze dagen is dat waar. Israël zoekt, maar heeft niet verkregen en dus gevonden wat het zocht. Daar is ook een goede reden voor. Maar ja, dit is natuurlijk al gezegd in het voorafgaande. Men zocht wel, maar men vond niet, omdat men zocht op de verkeerde plek. De plek waar men zocht, daar was niks te vinden. En de plek waar men zocht, was de wet. Dat wil zeggen, men zocht onder de wet. In de veronderstelling dat wet licht was, althans voldoende licht was om het een en ander te kunnen vinden, maar dat bleek niet het geval. En dat is in hoofdstuk 9 natuurlijk al naar voren gebracht. Want daar staat in vers 31, Maar Israël, die de wet der rechtvaardigheid zocht, is tot de wet der rechtvaardigheid niet gekomen. Men heeft het niet verkregen. Waarom niet? Omdat zij die zochten niet uit het geloof, en dus uit genade, maar als uit de werken. Hetgeen het tegenovergestelde is, als uit de werken der wet, enzovoort. En hier staat dus in Romeinen 11, vers 7 nog een keer precies hetzelfde. Alleen het gaat in Romeinen 11, vers 7 niet om die eerste zin, maar het gaat om de tweede zin. Namelijk de eerste zin is, hetgeen Israël zoekt heeft het niet verkregen. Maar de tweede zin is, maar de uitverkorenen hebben het verkregen. En de anderen zijn verraad geworden. Maar de uitverkorenen hebben het verkregen. Uitverkorenen is hier synoniem met gelovigen. Dat is het eigenlijk meestal in de Bijbel. Want ja, ook dit is natuurlijk in de voorgaande hoofdstukken reeds uiteengezet. De uitverkorenen zijn de gelovigen, dan wel de gelovigen zijn de uitverkorenen. En nog een keer voor alle duidelijkheid, voor degenen die wat gemist hebben. Het is niet zo, zoals het Calvinisme ons leren wil, dat men uitverkoren moet zijn van Gods wegen en dan komt men wel tot geloof. Of men zegt, God geeft dan het geloof of iets dergelijks. Het is dwaasheid, want het is de omkering van wat de Bijbel erover leert. De Bijbel leert het precies andersom. Een mens komt tot geloof en op die grond is hij uitverkoren. En als hij niet tot geloof komt, wordt hij dus niet uitverkoren. En als u niet uitverkoren bent en toch het graag zou willen zijn, dan moet u dus gewoon tot geloof komen. Moeilijker is hij niet. Er is moeilijk aan. Men heeft het alleen omgedraaid. Men heeft namelijk gedacht, ja, maar zo gemakkelijk zal het toch niet wezen. En toen heeft men de dingen omgedraaid in de praktijk. Maar mijn Bijbel is daar duidelijk genoeg over. God verkiest geloof. Dus als men gelooft, is men op die grond uitverkoren. En dus kun je het woord uitverkorene, althans binnen het kader van dit onderwerp, eventueel vervangen door gelovigen, want dat is wat het is. Hè? Hetgeen Israël, de Joden, het Joodse volk zoekt, heeft het niet verkregen, maar de gelovigen hebben het verkregen. Dat wil zeggen, rechtvaardigheid, met de term uit Romeinen hoofdstuk 9. Hetgeen het Joodse volk zoekt, of Israël zoekt, heeft het niet verkregen, maar de uitverkorenen, de gelovigen dus in de praktijk, de gemeente, hebben het verkregen. En de anderen, degenen die dus niet uitverkoren waren en dus de ongelovigen, en daarmee niet alleen Israël, dat zocht maar niet vond, maar daarmee eigenlijk ook dus gewoon de heidenen. Of ze nou zochten of niet, heeft er niks mee te maken. Het gaat erom dat ze ongelovig zijn en op grond daarvan worden zij verhard, staat er. De anderen zijn verhard geworden. Dat is een uitdrukking ontleend aan het Oude Testament. En ik aarzelde even, want eigenlijk moet ik zeggen, nou ja, alles wat de apostel sinds hoofdstuk 9 vers 1 naar voren heeft gebracht, heeft hij gebaseerd op oud-testamentische uitspraken, dikwijls direct twee achter elkaar, en dat gebeurt hier ook. En waar het dus om gaat is, dat de ongelovigen, met de nadruk op Israël, het Joodse volk, zij zijn verhard geworden, in de zin van onontvankelijk. Hun gemoed, hun hart is verhard geworden. En dat lezen wij onder andere in Jesaja 29, waaraan deze schriftplaats in de eerste plaats ontleend is, namelijk de uitdrukking, God heeft hun gegeven een geest des diepen slaaps, maar de uitdrukking, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, vinden wij in de eerste plaats in Jesaja 6 vers 9, en daarna nog in een hele reeks oud-testamentische schriftplaatsen. God heeft hun gegeven een geest des diepen slaaps. Het is een omstreden vers. Dat wil zeggen, men gebruikt ook dit vers om de Calvinistische leer van uitverkiezing te onderbouwen. Zo van, nou ja, als iemand uitverkoren is van Gods wegen, dan geeft God hem wel geloof. En als iemand niet uitverkoren is, dan verhardt God zijn hart. Want dat staat hier. God heeft hun gegeven een geest des diepe slaaps. En tot vandaag zijn er die denken dat de Joden dus niet tot geloof kunnen komen, omdat God hun gegeven heeft een geest des diepe slaaps en ogen om niet te zien en oren om niet te horen. En daar heeft men diezelfde reeks bijbelteksten dan voor. Het probleem ervan is natuurlijk in de eerste plaats dat ook de christelijke geschiedenis tamelijk vol is van Joden die wel degelijk tot geloof kwamen. En dikwijls zelfs rechtstreeks vanuit het meest zware orthodoxe Jodendom. Met andere woorden, dat verhaal klopt sowieso niet. Bovendien, de eerste christenen, uit de Bijbelse geschiedenis althans, waren Joden. De 12 apostelen waren Joden. De Heer zelf was een Jood. En hoeveel teksten wilde u hebben die spreken over zijn geloof, zijn gehoorzaamheid, zijn trouw enzovoorts. Dus daar klopt iets niet aan. En het is ook makkelijk genoeg om te zeggen wat er niet aan klopt. Het punt is namelijk dat God weliswaar geeft een geest des diepen slaaps en ogen om niet te zien en oren om niet te horen. Maar dat geeft hij aan degene die eerst de boodschap afwijzen. Die eerst het evangelie, de blijde boodschap afwijzen. En ik kan u ook wel zeggen hoe. Hoe God dat doet. Dat is makkelijk genoeg. Het idee is namelijk, en eigenlijk zou ik daar met gemak een hele samenkomst over kunnen spreken als over één onderwerp, onder het citeren van alle schriftplaatsen waarin deze uitdrukkingen vermeld worden, tot in Johannes 12 en zelfs tot in Handelingen aan toe en Romeinen. Maar het idee is simpelweg dit, dat als een mens voor een keuze geplaatst wordt en hij zegt nee, en na verloop van tijd krijgt hij diezelfde keuze weer, en hij zegt weer nee, dan is het vrij zeker dat als hij voor de derde keer voor diezelfde keuze geplaatst wordt, dat hij lelijke woorden begint op te hoesten. Zo van, ja, dat hebben we nou allemaal wel gehad, zeg. Je hebt nou twee keer nee gezegd, deze keer denk ik er ook maar helemaal niet meer over na. Weer nee. En de herhaling werkt dus verharding in de hand. Want zo werkt dat. Tot in onze dagen aan toe. Dat staat er ook achter, tot op de huidige dag. Maar dat is ook de dag van vandaag, uiteraard. Dat is één ding. Als commentaar op, en de anderen zijn verhard geworden en worden ook steeds harder. Uiteraard. Dat is met name Jesaja, verschillende hoofdstukken. En het andere citaat is vers 9 hier. Is niet van Jesaja, maar van David, staat er meteen bij. En dan begrijpt u dat het ontleend is aan de psalmen. Want, zei Petrus, David was een profeet. Dat is een paar letters meer dan poëet, hè? Dat hebt u, hè? Hij mag dan een poëet geweest zijn, maar hij was voor ons toch primair een profeet. En David zegt, hun tafel worden tot een strik en tot een val en tot een aanstoot en tot een vergelding. Voor hen. Vier verschillende uitdrukkingen, uiteraard met zo ongeveer dezelfde betekenis. In de praktijk, die tafel waarover gesproken wordt, blijkt een vloek te zijn, uiteraard. En daarna staat er nog achter dat hun ogen verduisterd worden om niet te zien. Maar ja, die stond ook al in Jesaja 6, hier geciteerd in vers 8. En verkrommen hun rug te allen tijd. Die is met name weer uit die psalm van David. We zullen eerst even Jesaja 6 opzoeken, want dat is eigenlijk het belangrijkste vers dat in Romeinen 11 vers 8 geciteerd wordt. Jesaja hoofdstuk 6, dat is namelijk aan het begin van, laten we zeggen, de roeping van Jesaja. Het zijn 66 hoofdstukken van Jesaja, dus het loopt allemaal wat traag. Dus het begin vindt u dan eigenlijk min of meer in hoofdstuk 6 pas. Kijk, dat ik er even op inga, is omdat dit hoofdstuk, en met name deze verse, vele malen geciteerd wordt in het Nieuwe Testament. Met betrekking tot die verharding van Israël. Maar het hoofdstuk, daar staat boven in mijn Bijbel, Jesaja tot het profetenambt geroepen. Dan hoort u dat ook eens van een ander, zal ik maar zeggen. En dan staat er in vers 1, in het jaar toen de koning Uzzia stierf, zo zag ik de Heere zittende op een hoge en verheven troon en zijn zomen, van zijn kleed. Vervullende de tempel, want zijn kleed is de uitbeelding van zijn heerlijkheid, van zijn koningschap. En daarom vind je kleed en zomen van het kleed in de Bijbel nogal eens genoemd. Tot in de geschiedenis van de Heer Jezus aan toe. Ze zijn een uitbeelding van zijn koningschap, zijn heerlijkheid. En hier staat zijn zomen vervullende de tempel. En serafs stonden boven hem. En nou, dat wordt uitgebreid beschreven. Maar de serafs zijn een uitbeelding eveneens van de heerlijkheid van Christus. En dan staat er in vers 3. En de een riep tot de ander en zeide: heilig, heilig, heilig is de Heere der heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Ja, dat is nog niet echt vervuld. Dat wil zeggen, dat zal pas in de toekomst gerealiseerd worden, maar we zijn onderweg. U ziet ook onder vers 3 een verwijzing naar Openbaring 4, vers 8. Zodat u meteen weet dat dat in de toekomst pas werkelijk gerealiseerd zal worden. Maar waar het om gaat, is dat dit visioen van Jesaja, waarbij hij de Heere ziet op een hoge en verheven troon, de uitbeelding is van de tegenwoordige verheerlijkte positie van Christus. Dat staat er later ook ooit een keer bij, als in Johannes 12 namelijk vanaf vers 40 dit schriftgedeelte geciteerd wordt uit Jesaja, staat er ook bij: dit sprak Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. En daar in Johannes 12 waar dit staat, is zonder meer duidelijk dat het gaat over de Heer Jezus. Dit zeide Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. Met andere woorden, dit visioen aan het begin van Jesaja 6 is een visioen waarbij de Heer Jezus Christus feitelijk gezien wordt, uitermate verhoogd gezeten aan de rechterhand Gods. En het betekent dat het commentaar dat erbij gegeven wordt net zo goed van toepassing is op onze dagen, op onze bedeling dus. En dan staat er in vers 6, een van de serafs vloog tot mij en hij had een gloeiende kolen in zijn hand die hij met de tang van het altaar genomen had en hij roerde mijn mond daarmee aan. Er staat eigenlijk een brandende steen. De steen is altijd een type van Christus en als hij brandt is dat een beeld van de werking van de geest. Vurig. Zoek het maar naar in Handelingen 2. Verdeelde tongen als van vuur. Die symboliek zou men moeten begrijpen. Hij roerde mijn mond daarmee aan. Dat begrijpt u waarschijnlijk ook, want toen de discipelen dat vuur op hun hoofd kregen op de Pinksterdag, begonnen ze meteen te spreken en hun mond te gebruiken, zoals de geest hen gaf uit te spreken. Daar gaat het hier ook over. Hij roerde mijn mond daarmee aan en zei: zie, deze heeft uw lippen aangeroerd, alzo is uw misdaad van u geweken, uw zonde is verzoend en dus zou u moeten gaan spreken. Dat staat er ook, want er staat vers 8, daarna hoorde ik de stem des Heren, de welke zeide: wie zal ik zenden, wie zal voor ons heen gaan? Dat wil zeggen, er wordt gevraagd om een boodschapper. Toen zei ik: zie, hier ben ik, zend mij heen. En toen zei hij: ga heen en zeg tot dit volk. Dus dan krijgt Jesaja zijn opdracht, op de achterliggende gedachten ga ik allemaal nou niet in, hè. Maar Jesaja krijgt zijn opdracht: ga heen en zeg tot dit volk, horende hoort, maar verstaat niet, en ziende ziet, maar merkt niet. En ik hoop dat u wel merkt dat onder dit vers nogal wat tekstverwijzingen staan, omdat dit schriftgedeelte, dit vers en het volgende, vele malen geciteerd wordt in het Nieuwe Testament, en de betekenis daarvan blijkt dan duidelijk te zijn. Dat volk dat niet zou horen is met name het Joodse volk sinds de opstanding van Christus en dus in onze tegenwoordige bedeling. De verwijzingen zijn naar Matthäus 13 vers 14, Marcus 4 vers 12, Lucas 8 vers 10, Johannes 12 vers 40 en wat er verder volgt, die heb ik u net even genoemd. En daarna Handelingen 28, laatste hoofdstuk van Handelingen, vers 26 en natuurlijk waar we vandaan komen, Romeinen 11. Vers 8. Waar dus staat: horende hoort, maar verstaat niet. En ziende ziet, maar bemerkt niet. Maak het hart deze volks vet. Maak hun oren zwaar en sluit hun ogen, opdat het niet zie met zijn ogen, nog met zijn oren horen, nog met zijn hart verstaan, nog zich bekeren en hij het genezen. Wat moest Jesaja doen? zorgen dat het volk niet tot geloof kwam. Of wel? Of niet? Dat staat er toch? Zoiets? Nou ja, zoiets staat er. Wat moest Jesaja doen, even los van deze dingen? Nou, dat is makkelijk genoeg. Jesaja is tot in onze dagen officieel bekend als de evangelist onder de profeten. Dus laten we het eenvoudig houden vandaag en zeggen, wat moest Jesaja doen? De blijde boodschap prediken aan Israël. Bovendien, het volgende hoofdstuk, dus hoofdstuk 7, daar staat die uitdrukking over. Zie, een maagd zal zwanger worden en ze zal een zoon baren en zijn naam Immanuel heten. Dus het lijkt me dat we aardig in de buurt zijn zo, hè? Jesaja zou het evangelie prediken, bij wijze van spreken. In ieder geval de belofte van Gods omtrent verlossing aan Israël bekendmaken. Maar de Heer zei dat als zij dat zou doen, zou het dit resultaat hebben. Namelijk dat hun hart zou vet worden. Of verhard. U weet, een vet hart is een hart met een heleboel vet eromheen, dan is het niet meer ontvankelijk. Is het idee. Dan werkt het trouwens ook niet goed hoor, overigens. Slecht voor je hart hoor, al het vet eromheen. Is maar... En sluit hun ogen op dat het niet ziet met zijn ogen. Men wordt het doorverblind. Ik heb heel wat stokongelovige mensen in de loop der tijd gewoon de meest essentiële waarheden van het evangelie horen opdreunen. Men weet het wel, maar men blieft het niet. En op den duur zegt het die mensen dus niks meer. Heeft alleen maar een verhardende uitwerking. Helaas. Maar zo werkt dat nou eenmaal, hè? U weet toch, we hebben het over de wet al gehad. Als het vlees geactiveerd wordt, wordt het sterk. En als het evangelie gepredikt wordt en men verzet er zich tegen, is dat de werking van het vlees. En dat wordt steeds sterker. En dus wordt men steeds minder ontvankelijk voor het evangelie. Zo zit het. Daarom is het vaak makkelijker om het evangelie te prediken aan mensen die absoluut van niks weten, dan aan mensen die het al weet ik hoe vaak gehoord hebben. Terug naar Jesaja 6 even. Maak het hart deze volks vet, maak hun oren zwaar, sluit hun ogen opdat het niet zien met zijn ogen, nog met zijn oren horen, nog met zijn hart verstaan, nog zich bekeren, hij het genezen. Dat dat bovendien lange tijd zo zou blijven, staat erachter. En begrijp je me goed, dit was van toepassing natuurlijk, historisch, in de dagen van Jesaja. Maar het hele punt is dat die situatie in de dagen van Jesaja model staat voor de dagen waarin wij leven. Waarbij bovendien Jesaja, als de verkondiger van dit woord, duidelijk een type is van Christus zelf die in onze dagen zijn woord verkondigt. Ik weet niet of u het gemerkt hebt, einde van vers 8. Wie zal ik zenden? Wie zal voor ons heen gaan? Maar u en ik, wij weten toch wie gezonden zou worden om Gods wil te doen? Christus zelf. En wat zegt Jesaja? Toen zeide ik, en dan lees je net niet, toen zei ik, zie, hier ben ik, o God, om uw wil te doen. Dat zijn woorden uit de psalm en uit Hebreeën die in de mond gelegd worden van de Heer Jezus. Maar hier zijn het woorden van Jesaja, net iets anders, maar met dezelfde strekking. Toen zei ik, zie, en ik heb netjes gelezen, hier ben ik. Met respect voor de Statenvertalers. Maar hij zei, zie, ik ben. Woorden die later door de Heer Jezus gebruikt worden. En ik ben is de verkorte versie van de naam Jehovah. Waarvan Jesaja nou eenmaal een beeld is. Zie? En daarmee worden deze uitspraken in onze tegenwoordige tijd gezet. Hoe lang duurt die tijd? Vers 11. Toen zei ik, hoe lang, heren? En hij zei, totdat de steden verwoest worden, zodat er geen inwoner zij, en de huizen dat er geen mens zij, en dat het land met verwoesting verstrooid worden. En uiteindelijk zal dat gebeuren in de grote verdrukking, in de tweede helft van de 70ste week van Daniël, ogenblikkelijk voorafgaande aan de wederkomst van Christus op de Olijfberg, want dan zal heel de Joodse staat, Kanaan, verwoest worden, inclusief Jeruzalem, zodat er geen inwoner meer zij. Het land zal woest en ledig worden, het wordt op andere plaatsen zwart op wit beschreven. Zo is de situatie dus tot op de huidige dag. En daarna even terug naar Romeinen 11, want daar is het volgende vers. David zegt, hun tafel worden tot strik en tot val, tot een aanstoten, tot een vergelding, dat hun ogen verduisterd worden, zelfde uitdrukking, om niet te zien en verkrom hun rug alle tijd. Die is ontleend aan Psalm 69, waar boven staat gebed om redding uit martelaarschap. Maar ik hoop dat u weet wie dan die martelaar is, waarover de psalm spreekt. Ik neem de draad maar gewoon op in vers 22. Daar krijgt u meteen het antwoord op de vraag. Ja, zij hebben mij gal tot mijn spijs gegeven. Bitterheid. Zij hebben mij gal, bitterheid, tot mijn spijs gegeven. En in mijn dorst hebben zij mij edik, zuur. Nou ja, zure wijn. Zuurdesem. Wat verzuurd is. Ze hebben mij edik te drinken gegeven. Wie is die ik? Wie is die mij? Want dat is die martelaar. En dat weet u natuurlijk, want u herkent dit vers als een van de zogeheten kruiswoorden. Nou ja, woorden van de Heer Jezus aan het kruis. Die met die woorden dus zegt dat deze psalm op hem van toepassing is. Hij citeerde trouwens nogal meer psalmen. Aan het kruis, waarmee dus gezegd wordt niet alleen deze, maar feitelijk alle psalmen over hem gaan. Die heb ik nog even nagevraagd. U weet wel, die kamerling die aan Filippus vroeg over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? En het antwoord is, hij zegt het over de Heer Jezus. Nou goed, dat ging over Jesaja, dat weet ik wel. Maar het geldt voor deze uitspraken net zo goed. Dus bij vers 22 zijn we bij de kruisiging terecht. Letterlijk. Hoewel die gal, die bitterheid en die edict natuurlijk ook een overdrachtelijke betekenis hebben. Want deze beschrijving is tegelijkertijd een beschrijving van het ongeloof, van de vijandschap van het Joodse volk. En daarna gaat het verder met vers 23. Het was immers, zij hebben mij gal tot spijs gegeven. Zij hebben mij edik te drinken gegeven. Maar zij hebben een tafel. Hun tafel. En vanaf hier wordt het dus inderdaad in Romeinen 11 geciteerd. Hun tafel worden voor hun aangezicht tot strik en tot volle vergelding, tot een valstrik. Strik, volle vergelding, valstrik. In Romeinen heet het strik, val, aanstoot, vergelding. Aanstoot staat er ook nog bij. Dat woord aanstoot kan ik hier niet terugvinden, maar komt uit Jesaja, daar ga ik nog maar niet verder op in. Dat was trouwens weer een hoofdstuk verder in Jesaja, namelijk Jesaja 8, in verband met de steen des aanstoots. Maar ik laat hem maar even buiten beschouwing. En hier in Psalm 69 gaat het eveneens verder met laat hun ogen duister worden, dat zij niet zien. En dan, en doe hun lenden gedurig waggelen, hetgeen overeen moet komen met Romeinen 11 vers 10, verkrom hun rug alle tijd. Nou ja, de lenden, daarvan kun je nog net zeggen, het is de onderkant van de rug of zoiets. In ieder geval vind je, als de beschrijving is van de menselijke gedaante, vind je een mens die inderdaad samengebogen is. Hebben jullie nog? In het Nieuwe Testament kom je trouwens een vrouw tegen die samengebogen is en de Heer richt daarop. En hier vind je iemand die samengebogen is en blijft en nog verder samengebogen wordt. Dat wil zeggen, de een was samengebogen en wordt opgericht en de ander was opgericht en wordt samengebogen. U begrijpt toch waar we het nu over hebben of niet? Doe hun lenden geduriglijk waggelen, dan wel verkrom hun rug te alle tijd. U weet toch waar de lenden een uitbeelding van zijn? Nou ja, let even snel, hè. Letterlijk, de lenden zijn nodig om te kunnen staan. Maar die mag u ook dubbelzinnig opvatten. Want de lenden worden ook genoemd in verband met dat een mens, dan wel een familie, dan wel een volk zich kan staande blijven, in stand kan blijven, zich staande houdt. Met andere woorden, zou je gedacht zijn wat er allemaal uit de lendenen voorkomt in de Bijbel. Of uit de heup, kan ook nog. Hangt er maar vanaf hoe je hem vertaalt. Dat wil zeggen, Israël of het Joodse volk wordt bedreigd met uitsterving. Want dat is wat er staat. Het volk zou zich niet staande kunnen houden. Nou ja, nog net wel, maar het wordt wel bedreigd. Of valt nog net niet om, maar het is wel samengebogen. Het gaat allemaal moeizaam. En het lijkt me dat ik dat niet verder hoef toe te lichten, want dat is een van de kenmerken of aspecten van de geschiedenis van het Joodse volk in de afgelopen 2000 jaar. Toch? Nou, dat is die vergelding. Waarna wij natuurlijk ook nog moeten vragen, wat is die tafel dan? Want er staat, hun tafel worden voor hun aangezicht tot strik en tot volle vergelding en tot valstrik. Nou, misschien is de snelste methode om eerst te spreken over een andere tafel, om te leren wat een tafel is. Wij, als gelovigen, hebben namelijk ook één tafel. Nou ja, als het er helemaal over gaat, hij is niet van ons. Maar we hebben een tafel waarvan wij eten en waar wij aan zitten. Waarbij die tafel de uitdrukking is van wat ons bindt. Onze gemeenschap namelijk, met elkaar, maar in de eerste plaats onze gemeenschap met de Heer Jezus Christus. Want kijk, een tafel houdt iets omhoog, steekt iets op, houdt iets in het zicht, stelt ons iets voor. Vandaar dat de tafel ook altijd gesteld moet worden, weet u wel. De tafel houdt ons iets voor, houdt iets omhoog. Vandaar dat we tafels in het Oude Testament reeds tegenkomen, ongeveer bij de wetgeving. Want God hield aan Israël de wet voor en schreef die op twee stenen tafelen. Nou ja, ze horen bij elkaar, maar je kan toch twee tafels tegen elkaar aanschuiven? Dan zegt u misschien, ja, maar dat was toch iets anders. Dan zeg ik, nee, dat is hetzelfde, daarom is het ook hetzelfde woord. Op een tafel kun je wat zetten, dat wil zeggen, je kunt er ook schrift op zetten. Je kunt er iets op schrijven. Dat is wat de Heer deed. Omdat die tafels in het midden van het volk bewaard zouden worden. En die tafelen stellen hen de wet voor in de praktijk. Op een tafel kun je ook een maaltijd serveren. Dat is inderdaad waar. Maar nog veel meer, hè. Wij moesten op school trouwens de tafels van vermenigvuldiging leren. Er waren ook tafels. Niemand heeft ons ooit uitgelegd waarom dat een tafel heette. Dat hebben we achteraf zelf moeten bedenken. Ik heb een nacht ervan wakker gelegen. Tafels van vermenigvuldiging. Maar u weet, een tafel is ook een tabel, dat is hetzelfde woord. En het waren dus tabellen. Dat begrijp je toch, hè? Lijstjes die je moest raadplegen, maar omdat je het zo vaak nodig hebt, moest je het maar beter uit je hoofd leren, was de bedoeling. Later kregen we echte tabellen die we niet uit het hoofd hoeven te leren. Dat waren die tabellen van sinus en cosinus en tangens en hoe dat allemaal maar heten mag, weet je wel. Kon je het gewoon in je boekje opzoeken, enzovoorts. Maar het waren tabellen. Maar ze worden ons voorgesteld, ze zijn belangrijk, je moet ze kunnen raadplegen, je moet erop terug kunnen vallen. Daar is een tafel voor. En dan heet het ook een tafel. Of een tableau. Als het iets moois is, dan heet het op de tafel, dan heet het een tableau. En als het roddel is wat op de tafel staat, dan wel geschreven wordt, heet het een tabloid. In het Engels, dat zijn die roddelkranten, weet je wel. Tabloid heet het dan weer. Wat hadden we nog meer? Tablet bestaat ook nog. Ik bedoel niet die medicijnen van uw dokter, want daar hebben ze de naam toch niet helemaal goed gebruikt. Een tablet. Maar een tablet betekent gewoon een tafeltje, hoor. En men schreef dus vroeger, omdat het makkelijk was en goedkoop, op klei. Tabletten. Men smeerde wat klei in een platte vorm, een soort tegeltje maakte men. Zolang het zacht was, kon je erin schrijven. Daarna werd het hard en dan bleef het erop staan, was het idee. En omdat het klein was, heette het een tablet. Heb je dat nog? En omdat die tabletten van de dokter ook eigenlijk in vormpjes gemaakt. Dus de smurrie gaat erin, zou ik maar zeggen. Van de kleine spul, dat kost bijna niks. Maar het zijn gedachten wat je ervoor betalen moet. Maar dat doet er nou niet toe. Maar die tabletjes, dat noemt men dus ook een tablet. Maar niet omdat je er wat op schrijft meer. Dat is dus eigenlijk een oneigenlijk gebruik van de term. Maar laat het woord tot u doordringen. Wij hebben zo'n tafel. En op de tafel die wij hebben, als je die wat letterlijk neemt, daar op die tafel staat brood en wijn. Waarom? Omdat ze de essentie weergeven van wie wij zijn, onze positie. Wij zitten aan die tafel. Wij worden genodigd door de Heer, want het is zijn tafel. En hij zet ons voor brood en wijn. Toen heb ik nagevraagd aan Petrus wat het betekende. Toen zei hij, het betekent dat God ons alles gegeven heeft wat tot het leven en de godzaligheid behoort. 2 Petrus 1. En dan heb ik gevraagd wat het in de praktijk voorstelt. Dat heb ik aan Paulus gevraagd. Hij zegt, het stelt voor dat wij deel uitmaken dus van dat ene lichaam van Christus. En dat wij het leven hebben ontvangen van het nieuwe verbond. Eeuwig leven dus. En dat is bepalend voor onze levenswandel. Want ik kan wel één woord gebruiken ter verklaring van wat een tafel is. Namelijk cultuur. Cultuur staat voor wijze van leven, maar eigenlijk voor een gemeenschappelijke wijze van leven. Pas dan noemen we het cultuur. Dat wil zeggen, wij die hier een gemeenschappelijke levensbeschouwing op nahouden, op gelijke wijze leven, naar dezelfde normen zo ongeveer, wij hebben een cultuur. Dus de christelijke cultuur. Nou, dat is wat tafel voorstelt. Vandaar dat men van oudsher tafelmanieren en tafelschikking altijd belangrijk gevonden heeft. Niet omdat het wezenlijk belangrijk is, maar we stellen er toch prijs op dat we dat een beetje allemaal op dezelfde wijze doen. Dan voelen we ons met elkaar één, zal ik maar zeggen. Het is symboliek. Het is de uitbeelding van wie wij zijn. En van de gemeenschap waarvan wij deel uitmaken. En ik vestig uw aandacht maar op dat het nieuwe verbond, dit dus waar ik nu over spreek, in de Bijbel steeds opnieuw wordt voorgesteld door één maaltijd. Als je niks te doen hebt, ga je maar stellen hoeveel maaltijden er in de Bijbel voorkomen. Je zal er wel schrikken hoor. Hoeveel? Weet u nog de geschiedenis van Esther? Om een handje te helpen bij het bestuderen van Esther. Het verhaal speelt zich af rondom 3 maaltijden. Achtereenvolgens, zoek het maar uit. Waarom een maaltijd? Omdat de maaltijd de uitbeelding is van de cultuur. En dus van het gemeenschappelijk en dus van de gemeenschap. En gemeenschap is er in werkelijkheid alleen onder het nieuwe verbond. En daar zijn die maaltijden dus altijd een uitbeelding van. Vandaar dat je in de evangelie nogal eens een gelijkenis vindt over een maaltijd. Al heeft men dikwijls anders vertaald. Of heeft men het woord gamos niet vertaald met maaltijd, maar met bruiloft. Waarna wij dus weer op zoek gaan naar de bruid die er nooit is. Nooit. En daar komt het mystieke gedoe over de bruid vandaan. Omdat ze er nooit is namelijk. Maar dat even terzijde, u krijgt het gratis mee. Terwijl het eigenlijk al pauze is, dus vooruit maar weer. Maar ik bedoel alleen maar te zeggen, die maaltijd is de uitbeelding van ons leven, en dus onze wijze van leven, dat is cultuur, onder dat nieuwe verband. U weet wel, de Heer had een maaltijd bereid en zei toen het eten werd opgediend tot zijn personeel, ga nu de genodigden maar roepen, want ze waren al lang genodigd. Van tevoren hadden ze een convocatie gekregen. Maar nu kregen zij de mededeling, het eten staat op tafel. En toen hadden ze ineens allemaal een excuus. Weet je veel wat allemaal? De een had de juk ossen gekocht en weet ik veel. Oei, raar excuus vind ik dat trouwens. En iemand had trouwens een vrouw getrouwd. Nou, dat kan ik nog een beetje begrijpen als excuus. Maar vooruit om me weer. Maar u weet, ze kwamen niet. En toen zei de heer, die zei... Nou ja, als die niet komen, gaat uit in de Heggenen Wegen, weet je veel wat er staat, moeilijke woorden. En dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol wordt. En toen kwam dat hele zootje ongeregeld kwam daar binnen. Lammen, kreupelen en blinden en weet je veel waar ze vandaan kwamen. Het was gratis, dus ze kwamen. En dat was heel verstandig, het eten stond er toch. En u weet, dat is de uitbeelding van ons. Niet vele rijken, niet vele wijzen, niet vele edelen, maar het verachte en het onedele heeft God uitverkoren. De genodigden, dat was Israël, in ieder geval het Joodse volk, zij wilden niet. Toen zei de heer, nou ja, dan ja, het eten moet staat er toch. Het gaat toch door die maaltijd, wat krijgen we nou? En dus, Nou, dat is het verhaal. En in varianten wordt het herhaald bij de bruiloften. Kana, een maaltijd dus. Want bruiloft is maaltijd en maaltijd is bruiloft in de Bijbel. Hè? Kortom, die maaltijd is een beeld van dat nieuwe verbond. Dat is dus onze tafel. En de tafel van de zogenoemde avondmaalsviering is de uitbeelding van onze gemeenschap als kinderen Gods onder dat nieuwe verbond. En dit brengt ons bij de tafel der Joden, hun tafel. Namelijk, het zal duidelijk zijn dat zij van een andere tafel eten. En dat de Joodse cultuur, Joodse gemeenschap, andere normen kent dan wij. Eigenlijk staat dat in Hebreeën, maar Hebreeën 13, maar dat is wat lastig om nu te bespreken. Mede omdat daar het woord tafel vervangen is door nog iets hogers, namelijk een altaar. Waar staat, wij hebben een altaar waarvan geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Zo van, onze cultuur is die van het nieuwe verbond. En degene die zich vasthouden aan het oude verbond, uitgedrukt in het woord tabernakel, hebben geen macht om daarvan te eten. Hun tafel... Wel, over hun tafel wordt op een andere plaats, maar wel degelijk in Jesaja het een en ander gezegd. En die zoeken we dus nu op. Dat is in Jesaja hoofdstuk 28. Waar staat in vers 8, want alle tafels zijn vol van uitspulsel en van drek. In vers 5 van Jesaja 28 is duidelijk sprake van een verheerlijkte Christus in onze tegenwoordige tijd. En we vinden daar ook het begrip overblijfsel dat we tegenkwamen in het begin van Romeinen 11. In Jesaja 28 staat namelijk in vers 5, te dien dagen, maar het is onze tijd, zal de Heer der Heerscharen tot heerlijke kroon en tot sierlijke krans zijn. Het spreekt over een verhoogde Christus. En hij zal dat zijn voor de den. Voor de overgeblevenen zijns volks. En dat zijn wij, want wij zijn dat overblijfsel in onze dagen. En wij zijn zijn volk, dus het kan niet missen. En hier wordt dus gesproken over de heerlijkheid van Christus voor de zijnen. Maar hij zou ook zijn, vers 6, tot geest des oordeels, enzovoorts. De rest van de vers lees ik niet. In plaats daarvan ga ik meteen naar het volgende, vers 7... Ook dwalen deze van de wijn. Het zal duidelijk zijn dat het daar gaat niet om een gelovig overblijfsel, maar over de ongelovigen. Deze dwalen van de wijn, zij dolen van de sterke drank, ze zijn de realiteit uit het oog verloren, zij leven in een waan, heet zoiets. De priester en de profeet, die immers het woord van God zouden moeten doorgeven, dwalen van de sterke drank, zij zijn verslonden van de wijn. Hetgeen een aardige uitdrukking is, literair gezien. Want normaal, zij hebben de wijn verslonden, maar staat er nu achterstevoren. Hè? De wijn heeft hun verslonden. Zij zijn verslonden van de wijn, zij dolen van sterke drank, zij dwalen in het gezicht, zij waggelen in het gericht. Want zo is het ook nog een keer, degenen die te veel sterke drank op hebben, die zijn het rechte spoor bijster. Maar dan vers 8... Want alle tafels, maar het zijn hun tafels uiteraard, hè? Die van dat ongelovige volk. Alle tafels zijn vol van uitspuwsel en van drek. zodat er geen plaats is. Het woordje school mag je weer doorstrepen. Dat is wel zo natuurlijk, maar dat staat er niet echt. De tafel is vol. Met zinloze rommel, dan zeg ik het nog netjes natuurlijk, hè. En dan beklaagt de heer zich, hij zegt, hun tafels zijn vol met uitspuwsel en drek. Vers 9, aan wie zou hij, de heer, de kennis leren en wien, namelijk aan wie zou hij het gehoorde te verstaan geven? Want het hele punt is, dat wat op die tafel staat, dat is eigenlijk wat erop geschreven staat. Namelijk, cultuur wordt bepaald door bepaalde tradities die vastliggen. Soms niet echt opgeschreven, maar ze hebben toch de werking van regels waaraan men zich houdt. En begrijp je me goed, dit soort onderwijzingen waar dus over gesproken wordt, worden in de Bijbel voorgesteld door voedsel. En zo is met ons ook. Want dat brood op onze tafel, een beetje letterlijk, maar dat brood op onze tafel is toch wel degelijk dat brood dat uit de hemel is nedergedaald? Of zullen we meteen zeggen, de mens zou niet bij brood alleen leven, maar bij alle woord dat uit de mond Gods uitgaat? Kortom, de Heer wil zijn woord, Jesaja 28 vers 9, wil zijn woord waarin hij zijn kennis openbaart als brood en dus als geestelijk voedsel op de tafel zetten, maar de tafel is vol met uitspuwsel en drek. Er is geen plek voor dat woord van God. En de betekenis van zulke soort uitdrukkingen is makkelijk genoeg. In klare taal betekent het gewoon dat in een Joodse cultuur geen ruimte is voor de Messias. Ik ben geneigd de woorden van de bekende Rabbi Lodi van de Kamp aan te halen, die zei, het Jodendom kenmerkt zich doordat men de Messias verwacht. Dat in tegenstelling tot het christendom, daar gelooft men dat de Messias al gekomen is. En mijn conclusie was dus meteen dat als dus die verwachte Messias van het Jodendom komt, dan worden dus alle Joden alsnog christenen. Maar dat bedoelde de man niet te zeggen. Maar het betekent andersom ook, dat als de Messias komt, is er voor hem in het Jodendom geen plaats. Als een sine qua non van het Jodendom is de Messiaanse verwachting, betekent het dus gewoon dat als de Messias echt komt en geaccepteerd wordt, er een einde komt aan het Judaïsme, aan de Joodse religie, logischerwijze. Maar in het Joodse systeem is geen plaats voor de Messias, alleen voor Messias verwachting. Onder de wet is geen ruimte voor genade. Of zullen we het nog anders zeggen, zolang het oude verbond nog stand houdt, vrij naar Hebreeën 9, is er geen ruimte voor het nieuwe verbond. En wat deed de Heer Jezus dus toen hij hier op aarde verscheen? Nou ja, het tweede teken dat de Heer doet in de uiteenzetting van het Johannesevangelie, nee, het eerste teken is de bruiloft te Cana, daar heb je de maaltijd. Toen was de wijn op, weet u wel, toen kwam er andere wijn, betere wijn overigens. En het tweede teken was, ging ook over een tafel namelijk, het tweede teken was dat hij de tafel omkeerde. In de tempel. Want die tafelen ook daar geven uitdrukking aan de Joodse cultuur. Per slot, godsdienst, religie is handel. Men biedt Gods iets aan en men hoopt dat men er wat voor terugkrijgt. Het is handel, negotie. De Heer keert die tafels van die handelaren om, gooit alles wat erop is af en dat was het dan. En we weten wanneer hij dat deed, dat was niet aan het begin, maar aan het eind van zijn optreden, in de zogenaamde Lijdensweek, en dezelfde dag kondigde hij ook die verwoesting van Jeruzalem en de tempel aan. Leest u het maar na in Matthäus, Marcus en Lucas. Het een is een beeld van het ander. Die tafels zijn een uitbeelding van het Jodendom en die tafels zijn vol drek. Wij weten dat zeker omdat de apostel Paulus in Filippenzen 3 ditzelfde woord drek gebruikt. Als hij het heeft over het Jodendom. U kent die uitdrukking hopelijk min of meer. Hè? Hij zegt, ik heb ook dat ik naar het vlees roemen kan. Hij zegt, want ik ben uit het geslacht van Abraham, een Hebreeër uit de Hebreeën, naar de wet de Farizeeër, naar de rechtvaardigheid die uit de wet is, onberispelijk. Maar ik heb al deze dingen om Christus wil schade geacht en acht die drek te zijn. Waar haalt de man toch ineens dat woord drek vandaan? Het antwoord is uit Jesaja 28. Je hebt er niks aan. Je kunt er niet van leven. Integendeel. Maar daar is de tafel mee vol. En dat geldt niet alleen voor het judaïsme natuurlijk. Dat geldt voor alle religie. Ook als die religie eventueel christendom zou heten. Men kan niet iets doen voor God om van hem wat terug te krijgen. Zo werkt het namelijk niet. Die tafel moet leeg. In klare taal zegt de apostel in Colossense, hoofdstuk 2, meen ik nog, zie toe dat niemand u vervoeren naar overlevering der mensen, naar filosofie, naar ijdele verleiding en niet naar Christus. Nou, dat is waar het over gaat. Zorg dat die tafel schoon is. Liefst alles eraf. Laat de Heer hem maar vullen. En dat is wat wij dus ook gedenken, waarbij wij bepaald worden bij onze zogenaamde avondmaalsviering aan de tafel des Heren. Dat is een tafel die door hem gedekt is. Hij zet er wat op. Dat is de essentie ervan. Niet wij. Wij nodigen de Heer niet aan onze tafel. Hij nodigt ons aan zijn tafel. En religie nodigt de Heer aan onze tafel. Maar het nieuwe verbond der genade, daarin nodigt de Heer ons aan zijn tafel. Daar gaat het om, hè? En wat hier feitelijk staat, is dat die tafel met al zijn uitspuwsel en drek een beeld is van de wet, want het staat er gewoon achter, vers 10. Want het is gebod op gebod, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. En die uitdrukkingen worden hierna nog herhaald ook in vers 13, dus dan weet je waar het over gaat. De tafel is vol met religieuze instellingen. Maar het is schade en drek. Het moet weg, opdat men Christus zal gewinnen. En dat het over onze tijd gaat, wordt alsnog bevestigd in vers 11. Daarom zal hij door belachelijke lippen, door een andere tong tot dit volk spreken. Dat wil zeggen, dat is een uitdrukking die in Handelingen en daarna in 1 Korinthe 14 wordt aangehaald. En waar gezegd wordt dat de Heer in onze dagen, terwijl de zaligheid van het Joodse volk is weggenomen, tot dit volk spreekt door een andere taal. Staat zelfs in het enkelvoud. Als het maar één taal is, is het natuurlijk het Grieks van het Nieuwe Testament. En als het in tongen, talen, meervoud is, kan het elke heidense taal zijn. Maar goed, maakt verder niet uit. Het gaat erom dat door heidenen die tot geloof gekomen zijn, het evangelie nu gepredikt wordt aan het Joodse volk. Maar daarover meer later, in het laatste deel van Romeinen hoofdstuk 11. We waren trouwens eerder in Jesaja 28, omdat het laatste deel daarvan spreekt over, ik leg in Sion een steen, een uitverkoren steen, een kostelijke steen, en wie gelooft zal niet haasten, enzovoorts. En daar hebben we het ook uitgebreid over gehad. Wat ik vergeten heb aan te halen in Psalm 69, is dat daarop, in de volgende verse, die ik dus niet meer gelezen heb helaas, een uitspraak staat die op Judas van toepassing gebracht wordt. Dus ik zoek hem toch nog even op. Ik zoek toch nog even op Psalm 69, waar we waren in vers 23, hun tafel wordt het op strik. Vers 24, laat hun ogen duister worden. Vers 25, stort over hen uw gramschap uit. Vers 26, hun paleis worden of zij verwoest. In hun tenten zij geen inwoner. En dat is de uitspraak die in Handelingen 1 vers 20 wordt aangehaald in verband met Judas. Zijn woonsteden worden woest gelaten. En hier staat hun paleis, zij verwoest. Maar waar deze psalm in Handelingen 1 wordt toegepast op Judas, zal het duidelijk zijn dat op hoger niveau dezelfde psalm wordt toegepast dus op Juda. Dat wil zeggen op heel het Joodse volk, waarvan Judas nou eenmaal de uitbeelding was. En daarmee zie je weer dat die psalm inderdaad op onze dagen van toepassing gebracht wordt. Nou goed, dan laat ik het bij en keer terug naar Romeinen hoofdstuk 11. En dan krijgen we vanaf vers 11 weer zo'n samenvatting. Zo zeg ik dan, en dan is weer emfatisch, zo zeg ik dan, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden. De vraag is dus, was het de bedoeling dat zij zouden vallen, namelijk dat zij zouden struikelen? Want na het noemen van deze uitspraken uit Jesaja en uit de psalm, zou je wellicht tot de conclusie komen dat God gewild heeft dat ze zouden struikelen, omdat er in me staat, van tevoren, lang van tevoren aangekondigd, dat zij zouden struikelen. Was het dan Gods bedoeling dat dat zou gebeuren? Dat is een misverstand dat ook bestaat in verband met andere profetieën. Zo van, ja, er staat dat dit of dat gebeuren zal, dus God wil dat zo. En dan verwart men de wil van God met de voorkennis van God. Hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? Los van alle commentaar, er staat gewoon, nee. Dat zij verre. Het was niet de bedoeling, maar het is wel gebeurd. Maar raad eens wat. Ging het dus mis? Nee, integendeel. Want, of maar, door hun val, het is wel gebeurd namelijk dat ze gevallen zijn. Door hun val is de zaligheid den heidenen. Dat wil zeggen, naar de heidenen. En men heeft in de vertaling gezegd, door hun val is de zaligheid de heidenen geworden. Oké. Om hen tot jaloersheid te verwekken. Maar dat is een thema dat we natuurlijk al vele malen tegen zijn gekomen hier in deze hoofdstukken. Daar draait het allemaal om. Wat het Joodse volk afwees, is gegaan naar de heidenen. Wat het Joodse volk zocht maar niet vond, omdat men verkeerd zocht, is terechtgekomen bij heidenen. Zelfs bij heidenen die van nature doen de dingen die er wet zijn. Maar dat was Romein hoofdstuk 2. Dat is dus vele hoofdstukken hiervoor. En anders is het gewoon Romeinen 9 vers 30. Dat de heidenen die de rechtvaardigheid niet zochten, de rechtvaardigheid verkregen hebben. We hebben ook eventueel Matthäus 21, maar die zal ik ook wel eens een paar keer aangehaald hebben. De zaligheid, het koninkrijk, zal van u lieden worden weggenomen, zei de Heer Jezus, en zal gegeven worden aan een ander volk dat wel zijn vrucht voortbrengt. En de afkondiging aan het eind van de Bijbelse geschiedenis in Handelingen 28 is, het zij u dan, hetzelfde samenvattende dan, want het is de samenvatting van de voorgaande 28 hoofdstukken, het zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezonden is en die zullen horen. Abusieflijk leest men Handelingen 28 vers 28 alsof het de aankondiging is van wat vanaf dat moment zou gaan gebeuren. Het is nogal dwaas. Want dan heb je de voorgaande 28 hoofdstukken gemist, ook nog. Het gaat er nou juist om dat het al gebeurd was. En het woordje dan in het vers zegt dat ook. Vat namelijk het voorgaande samen. Het zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezond is en die zouden horen. Kortom, Romeinen 11 vers 11 zegt, door hun val is de zaligheid de heidenen geworden. En daarna sluit de apostel zijn gedachtegang weer kort met Deuteronomium 32, als hij zegt, om hen tot jaloersheid te verwekken, want Deuteronomium 32 vers 21 zegt, ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door Lo Ami. Dat is een halve bladzijde eerder hier in Romeinen, hè? 10 vers 19, hebben we uitgebreid besproken. Ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door Lo Ami, en dus door een onverstandig of gewoon heidens volk zal ik u tot toorn verwekken. En daar wijst de apostel naar terug, hier in Romeinen 11, vers 11. Die zaligheid is bij de heidenen terechtgekomen en de heidenen zouden de Joden tot jaloersheid verwekken. En daarmee tot toorn, staat er ook nog in Romeinen 10, vers 19. En nou wordt hij gecompliceerd, daar gaat hij, hè. En indien hun val uit het verleden de rijkdom is der wereld, zeg maar der heidenen, en dat is zo. En indien hun vermindering de rijkdom is der heidenen, is twee keer hetzelfde, hoeveel te meer zal hun volheid tot rijkdom der wereld zijn. Hun volheid blijkt dus het tegenovergestelde te zijn van hun val of hun vermindering, hier in vers 12. En hun val of hun vermindering is populair gezegd hun ongeloof. Althans, wordt daardoor veroorzaakt. Maar als hun val, hun ongeloof, hun vermindering is tot rijkdom der heidenen, der wereld, voor ons bijvoorbeeld, hoeveel te meer zal hun volheid tot rijkdom der heidenen dan wel der wereld zijn? waarmee dus vooruitgegrepen wordt op de toekomstige bekering van het Joodse volk. Want dat zal zijn tot rijkdom der wereld. Ik kan het niet missen, want we weten uit het profetisch woord, waarop hier niet verder ingegaan wordt, dat de bekering van Israël uiteindelijk tot gevolg zal hebben de openbaring van het koninkrijk van Christus onder het nieuwe verbond over heel de aarde en over alle volken. In onze dagen is het alleen nog maar het ontstaan van de gemeente uit de volken. In de toekomst, na de bekering van het Joodse volk, zullen al die volken gebracht worden in het koninkrijk en zal de aarde vol zijn van kennis des Heren, gelijk wateren de bodem der zee bedekken en meer van dat soort uitspraken. Maar dat is nog toekomst. Maar onthoud deze uitdrukking, ik kom er de volgende keer toch op terug, hun volheid namelijk, is hun bekering. Vandaar dat de uitdrukking volheid der heidenen uit vers 25 spreekt over de gemeente. Want wij zijn de volheid der heidenen. Wij zijn immers gelovigen uit de heidenen. En hun volheid uit vers 12 heeft betrekking op de gelovigen uit de Joden uiteraard in de toekomst. En die twee worden tegenover elkaar gesteld. Alleen er zitten nogal wat versen tussen. Dus dat maakt het lastig om de draad vast te houden. Maar daar kom ik de volgende keer wel op terug. En dan vers 13. Want ik spreek tot u, heidenen, gelovigen uit de heidenen. Waaruit je primair moet afleiden dat deze brief bezorgd is geworden in Rome aan een verzameling gelovigen die hoofdzakelijk en primair gelovigen waren uit de heidenen. Dus niet ten huize van Aquila en Priscilla, want daar was sprake van een gemeente uit de Joden in de eerste plaats. Als u begrijpt wat ik bedoel. Een heidense gemeente. En als u mij vraagt in welk huis werd de brief dan afgeleverd, kan ik niks anders bedenken dan de brief werd afgeleverd in het Palatium Britannicum, want je bent in Rome, dus gaat het in het Latijn. In gewoon Nederlands. In het Britse paleis. Want dat was de zetel, het domicilie van de gelovigen uit de heidenen in Rome. Officieel wil men daar niks van weten, maar in de klassieke kerkgeschiedenis, daar wordt het allemaal uit en de treuren verteld. Wat dat huisgezin was, wie er deel van uitmaakte, waar het was, en je kunt het tot vandaag nog zoeken. Ik spreek tot u, heidenen. Het Britse paleis was dat notabene. Dat wil zeggen, je komt toch bij Ephraim terecht. De 10 stammen van Israël. Heidenen, maar niettemin. Ik spreek tot u, heidenen. Voor zoveel ik der heidenen apostel ben, dan komt het lastig hoor. Hij spreekt tot de heidenen en zegt, voor zover ik der heidenen apostel ben, maak ik mijn bediening heerlijk door enigszins mijn vlees tot jaloersheid te verwekken en enige uit hen te behouden. Ik lees hem niet helemaal correct, maar dit is wel wat er staat. Hij wilde zijn vlees tot jaloersheid verwekken en enigen uit hen behouden. Waarom wilde hij niet allen uit hen behouden? Nou, het is makkelijk genoeg, dat zou hij ongetwijfeld wel willen, maar dat kon hij niet en hij heeft bovendien net gezegd, er is slechts sprake van een gelovig overblijfsel. In onze dagen wordt niet heel Israël behouden, het zou trouwens niet kunnen. Want elke Israëliet die tot geloof komt, maakt daardoor deel uit van de gemeente. En als alle Israëlieten vandaag tot geloof zouden komen, dan worden ze allemaal toegevoegd aan de gemeente, heb je nog geen bekeerd Israël. Kan niet. Het is altijd enige uiteind. Het gaat om een overblijfsel. Dat in de eerste plaats. Bovendien, hij zou zijn vlees tot jaloersheid verwekken. Dat, begrijpt u wat dat is? Dat is zijn maagschap naar het vlees, want zo heet dat in 9 vers 3, en daar begon deze hele uiteenzetting. Hij zou zijn bediening heerlijk maken, wil zeggen, het zou de kroon op zijn werk zijn door enige uit de Joden dus voor Christus te winnen. Ook geen probleem. En hij zegt dat tot uw heidenen. Hij zegt, tot uw heidenen zeg ik dat ik het liefst, want dat, daar gaat zijn verlangen naar uit, zoals al gezegd in 10 vers 1, Joden voor Christus te winnen. Maar er zitten twee haken en ogen aan. De ene is dat hij zegt of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid zou verwekken. En daarna leggen we ook dit vers Niet alleen naast vers 11, maar ook naast 10 vers 19 en stellen de vraag, maar het zouden toch heidenen zijn die de Joden tot jaloersheid zouden verwekken? Hoe kan het dan dat Paulus zegt dat hij dat zal doen? En dat hij dat beschouwt op de kroon van zijn arbeid? Die vraag laat ik even liggen. Want de andere vraag is die van vers 13. Voor zoveel ik der heidenen apostel ben. Voor zoveel wil zeggen voor zover. Voor zover hij der heidenen apostel is. Dat wil zeggen tot op zekere hoogte is hij der heidenen apostel. Maar de vraag is, wat betekent die uitdrukking? En misschien interesseert het u niets. Misschien denkt u, ja, maar dat weten we allemaal wel. Maar ik moet u toch zeggen dat helaas de algemene gedachte hierbij is dat Paulus apostel der heidenen is, omdat hij het evangelie predikt aan de heidenen. Maar daar heb ik nogal wat tegen in te brengen. Ik geloof namelijk dat het niet correct is. En dan zegt u natuurlijk, ja, maar hij predikte toch het evangelie aan de heidenen. En dan zeg ik theatraal, wie niet? Noem eens iemand die het evangelie niet brengt aan de heidenen. En dan worden we serieus. Want dan zegt u misschien weer, ja, maar Paulus was toch degene die speciaal het evangelie zou brengen aan de heidenen. Want dat is de klassieke opvatting. Dan moet ik u zeggen dat dat niet correct is. Dat is domweg niet bijbels. U en ik, wij weten namelijk, omdat het zwart op wit in de Bijbel staat, wie van de apostelen officieel en dus specifiek het evangelie zal brengen naar de heidenen. Ik heb het nog nagedacht, het was nergens voor nodig, want het staat in de Bijbel, maar ik heb het nagedacht aan de beroemde kardinaal Baronius, de grote autoriteit op het gebied van de kerkgeschiedenis, met al zijn gebreken, want het was ook maar een mens. Maar Baronius zei, Petrus heeft de deur naar de heidenen opengezet en Paulus en de andere apostelen zijn vervolgens door die deur gegaan. En hij heeft groot gelijk, want in Handelingen 15, waar de apostelen eenmaal officieel allemaal bij elkaar zijn gekomen in Jeruzalem, inclusief Paulus, in aanwezigheid van de gemeente daar in Jeruzalem, wat allemaal begonnen was. In die bijeenkomst krijgt eerst Paulus het woord om verslag uit te brengen van zijn eerste zendingsreis. En op die eerste zendingsreis bracht hij, u kunt het nalezen in Handelingen, bracht hij, Handelingen 13, hij bracht het evangelie aan Joden in andere delen van de wereld, met name in Klein-Azië, die in het algemeen kwamen niet tot geloof, maar de heidenen die er lucht van kregen kwamen wel tot geloof. Paulus kon dat ook niet helpen. En toen had men het probleem, de vraag namelijk of dan niet die heidenen die tot geloof kwamen nu ook moesten leven volgens de Joodse beginselen, aan de Joodse tafel aanzitten. En toen kreeg Petrus het woord, die deed daar een uitspraak over, en hij zei, Paulus heeft het woord gevoerd, maar in deze kwestie heb ik het laatste woord, want dit is mijn afdeling, niet die van Paulus. Hij zegt namelijk in Handelingen 15... staat Petrus op in vers 7 en zei tot hen, mannen, broeders, gij weet dat God van over lange tijd, dat wil zeggen heel lang geleden, onder ons mij verkoren heeft dat de heidenen door mijn mond het woord des evangelies zouden horen en geloven. Petrus dus. God heeft van over lang mij verkoren dat de heidenen door mijn mond het woord des evangelies zouden horen en geloven. En Petrus verwijst nu eerst terug natuurlijk naar de gebeurtenissen ten huize van Cornelius, de heiden waar hij naartoe moest, van Gods wegen, waar hij grote moeite mee had, maar goed, hij ging er toch naartoe. Die mensen kwamen tot geloof, al waren het heidenen, en bovendien ontvingen ze demonstratief de Heilige Geest, zodat niemand er onderuit kon dat het zo was. En Petrus, of hij het nou leuk vond of niet, hij moest ze wel dopen. Dat is wat hij er zelf over zegt trouwens ook. Nee, in Handelingen 9, 10, 11 enzovoorts, wat me voorkomt, want het verhaal herhaalt zich enige malen. En verder, hij wijst terug naar overlang, van overlange tijd. Dat wil zeggen ver van tevoren. En dat betekent dus dat Petrus ver voor die tijd van de Heer Jezus zelf deze verkiezing ontvangen heeft, dat Petrus als eerste het evangelie zou brengen naar de heidenen. Ik geloof dat het terugslaat op Matthäus 16, namelijk: op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, ik zal u geven de sleutelen van de koninkrijk der hemelen. Maar hoe het ook zij, Petrus is degene die officieel het evangelie bracht aan de heidenen, niet Paulus. En voor zover het gaat over algemene prediking, dat deden ze allemaal, aan zowel Jood als heiden. Dan is dus nu de volgende vraag, maar als dat het specifieke is aan Petrus, en niet van Paulus, wat is dan het specifieke van de apostel Paulus? Wat onderscheidt Paulus van de andere apostelen? Daar heeft men van alles voor bedacht. Dat is maar één goed antwoord. Paulus was een Romein. Nee, ik vroeg u niet naar de overeenkomst met de andere apostelen. De overeenkomst was dat ze alle apostelen waren en dat ze alle Joden waren, zal ik maar zeggen, vanuit het Jodendom tot geloof gekomen in de Heer Jezus Christus. Maar wat is het verschil? Dat Paulus een Romein was met Romeins staatsburgerschap enzovoorts. Een heiden dus. En Paulus als heiden, leest u zijn geschiedenis maar na, die hebben we niet voor niks. Paulus als heiden predikt overal waar hij komt primair de boodschap aan de Joden, niet andersom. Hij is niet de Jood die het evangelie brengt aan de heidenen, dat deden ze allemaal en Petrus officieel. Maar Paulus is de heiden die officieel en in de praktijk het evangelie juist en vooral brengt aan de Joden. Nou, daar gaat het om. Controle. Wie zou ook alweer de Joden tot jaloersheid verwekken? Een heidens volk. De vraag is dus, noemen ze een heiden die dat deed? En het antwoord is, Paulus. En dat zegt hij ook. Hij zou zijn bediening heerlijk maken door enige uit zijn vlees, dat wil zeggen uit de Joden, tot jaloersheid te verwekken en enige uit hen te behouden. En daarna komen we alsnog terecht bij de uitdrukking der heidenen apostel. Wat betekent die uitdrukking? Nou ja, dit is wat lastig als je hem zo stelt, de vraag. Want dit is een zogenaamde genitivus, een tweede naamvalsvorm, der heidenen apostel. Net zoiets als koninkrijk der hemelen, en engel des heren, enzovoorts. En dat is problematisch, omdat er volgens sommigen 7 en volgens anderen wel 9 verschillende vertalingen of toepassingen zijn van zo'n genitivus. En wij kennen dat niet meer, die tweede naamvalsvorm. En dus we hebben maar afgesproken dat hem altijd maar vervangen door van de. En dan wordt het apostel van de heidenen. Maar het is lang niet altijd duidelijk. Het koninkrijk van de hemel. De engel van de Heer. Nou, het is niet de engel des Heren, namelijk de engel van de Heer. Het is de engel namelijk de Heer. Er zijn maar weinig commentaren die het daar niet mee eens zijn. De engel des Heren is de engel namelijk de Heer. En het koninkrijk der hemelen is niet het koninkrijk namelijk de hemel, maar een koninkrijk uit de hemel, want dan noemt men dat een genitivus van oorsprong. En dit is apostel der heidenen, en dat betekent niet apostel aan de heidenen, maar het betekent inderdaad apostel van de heidenen. Namelijk, hij is een heidense apostel, niet omdat hij het evangelie aan de heidenen predikt, maar omdat hij een heiden is die het evangelie predikt. De Messias der Joden, wat is dat dan? Dat is een Joodse Messias, toch? Een apostel der heidenen is een heidense apostel, een Romein, Romeins staatsburger. En vergis u niet, het laatste deel van Paulus' leven is hij met grote nadruk een Romein. Eigenlijk vanaf zijn gevangenneming in Jeruzalem, want daar gedraagt hij zich als Jood, maar het pakt helemaal verkeerd uit, hetgeen te demonstreren viel trouwens. En daarna wordt hij Romein, wordt de Romeinse gevangene, beroept zich op de Romeinse keizer, wordt naar Rome afgevoerd, schrijft daar brieven aan de diverse gemeenten. U weet wel, de beroemde gevangenisbrieven van Paulus, en hij doet dat als Romein. En zelfs als Romein stierf hij de marteldood, alleen staat dat niet meer in de Bijbel. Een Romeinse mens, noemt hij zich. En daar gaat het om. Want dat mag toch niet moeilijk zijn, wat wij over de gemeente leren in onze dagen, is dat de gemeente een koninklijk priesterlijk volk is, een heilig volk, een verkregen volk, die hebben we ook al eens aangehaald uit 1 Petrus 2. Wij als gemeente zijn een priesterlijk volk in plaats van dat priesterlijke volk, het Joodse namelijk. Wat zou het Joodse volk als priesterlijk volk doen? Het woord Gods prediken aan de heidenen. Maar het Joodse volk is ongelovig, dus wordt het woord Gods toebetrouwd aan heidenen. Wat zouden die heidenen ermee doen? In de eerste plaats dat woord prediken aan de Joden. Toch? Dus de verantwoordelijkheid van de gemeente in de eerste plaats als koninklijk priesterlijk volk. Dat is wat wij doen, als het goed is. En waar Paulus voorbeeld is, hij zegt het meerdere malen, voorbeeld is voor heel de gemeente, stellen we dus vast dat apostel Paulus een heiden is, die als voorbeeld van de gemeente dus het evangelie predikt aan de Joden om enige uit hen te behouden. Daarmee is het hele vers verklaard, zit geen enkele moeilijkheid meer aan, behalve dat we ons moeten voorstellen Paulus als Romein, terwijl we geneigd zijn hem ons als Jood voor te stellen. Maar u weet toch wat hij over zijn Jood zijn zei? Ik heb het alles om Christus wil schade en drek geacht, zodat ik Christus mogen gewinnen. Dat was nou juist die drek op die tafel. Die tafel zou ontruimd worden. En dus Paulus de Romein, op grote afstand van het Jodendom. Dat ze hem als Jood herkende en bovendien dat hij ooit als Jood geleefd had, dat is wel waar. Maar waar het nou juist om gaat, is dat hij dat afgezworen heeft, om zo te zeggen. En zichzelf vervolgens beschouwt als een Romein, trouwens ook met een Romeinse naam. Nou ja, een Griekse naam, maar de naam Saul gebruikt hij dus ook inderdaad niet meer. En hetzelfde geldt ook, maar dat is huiswerk, want ik heb geen tijd om het allemaal te bespreken, voor de uitdrukking in Romeinen 15 vers 6, waar hij zich noemt een dienaar onder de heidenen, maar dat betekent net zo goed als behoren tot de heidenen. Romeinen 16 vers 26, onder al de heidenen, betekent precies hetzelfde, betekent behoren tot de heidenen. En zo verder. Belangrijk is waarschijnlijk in dit verband 1 Timotheus 2 vers 7... waar Paulus zich noemt leraar der heidenen, maar lees hem maar gewoon als een heidense leraar. Je kunt nooit zeggen dat hij onderwijzer was van de heidenen. Dat was hij wel, maar van de Joden net zo goed. En zelfs in de eerste plaats. Maar leraar der heidenen is heidense leraar. Hij zegt zelfs, ik spreek de waarheid in Christus en ik lieg niet. Ik ben leraar der heidenen. Waarbij je af moet vragen, hoezo de waarheid en hoezo ligt hij niet? Wij geloven dat toch zo wel, dat hij het een leraar was aan de heidenen. Maar dat zei hij niet. Hij zei, ik ben een heidense leraar. En dat is tamelijk ongehoord, omdat die andere apostelen waren allemaal Joden officieel. En hij herhaalt de uitdrukking in 2 Timotheus 1 vers 11. En in Handelingen 13 vers 47, God heeft ons gesteld tot licht der heidenen. Een heidens licht. Nou ja, dat lijkt me wel voldoende. Ik heb nog meer van die uitdrukkingen. Maar we zullen het er nog wel eens ooit over hebben, denk ik. Maar nou moet het duidelijk zijn. Want de heidense gelovige heeft als hoogtepunt in zijn bediening de bekering van een Jood. Dat is waar het over gaat. Later in Romeinen 11 hebben we het er uitgebreider nog weer over. Want daar staat inderdaad dat de bedoeling is dat deze ongehoorzamen, vers 31, door ons, door de gemeente, barmhartigheid zouden verkrijgen. Onze zaligheid is tot ons gekomen vanuit het Joodse volk. Dus we hebben een verplichting min of meer aan het Joodse volk om hen die zaligheid voor te houden. Zij hebben het ons niet voorgehouden, zij waren ongelovig. Maar niettemin, de zaligheid is uit de Joden en kwam bij ons terecht. Daar heb ik het vorige keer even over gehad. Maar in onze dagen zijn de rollen omgedraaid. Wij, gelovigen uit de heidenen, hebben de verantwoordelijkheid om dat woord Gods, waaruit wij zijn wedergeboren, te prediken aan dat Joodse volk, hen tot jaloersheid te verwekken en enige uit hen te behouden. En daar moeten we het bij laten, want het is weer de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank voor het voorrecht uw woord te mogen openen. en ons bezig te mogen houden met die waarheid die u ons geopenbaard hebt, met dit brood des levens, opdat onze ogen gericht zouden zijn op u en op uw beloften en vervolgens ook op uw werk. Opdat wij aan zouden zitten aan uw tafel, waarop u dat brood des levens ons aanbiedt. Wij danken u voor de gemeenschap die we met elkaar mogen hebben, dat we ons mogen laten opbouwen door dat woord in geloof en mogen verstaan wat uw tegenwoordige werk is. Wij danken u daarom uw kinderen te mogen zijn. Wij danken u dat u ons onderhoudt en voedt aan uw tafel, omdat we levend in gemeenschap met u ook zouden wandelen in afhankelijkheid van u en in uw dienst. Wees u daarom ons nabij met de rijkdom van uw genade op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.